Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering van Ma Nishma. En u hoort het met een andere stem. Mijn naam is Kees van der Vlist en ik heb deze keer Jack van der Tang uitgenodigd om een gesprek met hem te hebben. Het is zo dat hij al 6 jaar achter de microfoon zit en zijn nieuwsgierigheid mag bevredigen. Maar wij vonden het is nodig dat we hem eens aan de tang zullen gaan nemen. Ja. Ja, Jack, heel hartelijk welkom bij dit programma voor op een plek die jou helemaal vreemd is eigenlijk.
Ik zit hier nooit, nee.
Nee, we hebben afgesproken dat ik alle vragen mag stellen aan je.
Je gaat zeggen, we hebben afgesproken dat ik jij mag zeggen, maar...
Dat lijkt me te gek worden. Dat gaan we niet doen. Maar het feit dat jij hier zit en ik denk dat je echt een verhaal hebt, ook voor de luisteraars. En dat verhaal dat willen wij graag horen, ik in ieder geval. En mochten er mensen zijn die eventueel vragen hebben na deze uitzending aan jou, dan kunnen ze die naar mij opsturen. Mijn naam is Kees van der Vlist en mijn e-mailadres is kees@radioisrael. Ja, dank je Jack. Je kan het niet laten. Dan kunnen ze de vraag stellen die ze graag over jou door jou beantwoord zouden willen hebben. Jack, we gaan van start. Je bent geboren.
Ja, ik ben niet ergens gevonden.
Dat is al een hele openbaring. Maar misschien kun je daar iets over vertellen in wat voor omstandigheden. Maar ik ben ook zelf heel erg benieuwd, in welk jaar?
Ja, dat is pijnlijk, maar ik praat er makkelijk over. Nee, hoor. Ik ben in 1962, ik ben 58 jaar op dit moment, ben ik geboren. Ik ben in Den Haag geboren, in de Hulststraat nummer 2. Dat huis staat er nog steeds. En ben heel snel verhuisd naar Loosduinen. Dus ik zeg altijd, ik ben een peenbuiker.
Peenbuiker?
Een peenbuiker. Dat is Loosduinen. Dat is een plaatsje wat buiten Den Haag ligt, maar inmiddels... hoort het bij Den Haag en heb je zelfs een groot Loosduinen. En als wij boodschappen gaan doen, praat ik altijd, ik geef naar het dorp. Dus okay. Terwijl het gewoon bij Den Haag is, een dorp in Den Haag, dat klinkt wat raar, maar zo praat je wel.
Ja, ja, maar hoe komt de naam Peenbuiker?
Heeft met peen te maken, de peen die daar werd gedaan. Het lag tegen het Westland aan, het was een plaatsje tussen het Westland in en tussen Den Haag in. En daar werd heel veel peen verbouwd.
Ja, ja, wortels. Ja.
Worteltjes, ja, peentjes, ja. Worteltjes,
okay. Ja. Ja, en in wat voor gezin ben je terecht gekomen?
Ja, houd toch op. Nee, ik weet niks van de bevalling te vertellen, moet ik je zeggen. Maar alles is wel goed gegaan. Maar ja, mag ook af en toe wat luchtig zijn. Ik heb een hele serieuze ochtend achter de rug.
Ja.
Ik kom uit een christelijk gereformeerd nest. En dat is dan de Bewaar het Pand. Mijn moeder heeft ooit met haar vader zaten in de wat zwaardere hoek. En dat was dan de Pauwerianen, dominee Pauw, de enige goede dominee in Nederland. Mijn vader komt uit de christenfamilie kerk, maar heel veel familie van mijn vaders kant. Mijn vader lijkt sprekend op dominee, hoe heet hij nou ook weer, Vogelaar geloof ik. Zeg ik het goed? Uit de gereformeerde gemeente, daar zit ook nog familie van mij. Dus ik kom uit een vrij traditioneel reformatorische achterban. Ja.
Gezin. Ja. Ja, ja. Nou, even voor de mensen die de uitdrukking Pauwerianen niet kunnen. Heeft dat iets met een pauw te maken of zo?
Nee, dat is dominee Pauwe.
Ja.
En er zijn nog een aantal Pauwerianen, zo noem je dat, in Nederland. Ik heb een oom, die woont in Apeldoorn. En er is geen goede dominee meer in Nederland. Dus wat doe je? Je gaat dan preekjes lezen en herhalen van dominee Pauwe.
Okay.
Het is een vrij grote groep. Op het moment dat je dus gaat naar een kerk, is het eigenlijk over met je sluiten.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, er is nog maar één goede dominee, voor de rest niks meer. Dat zijn vrij apart, ja.
Oké. Okay. Dus, ja. En ik neem aan dat jullie traditioneel twee keer naar de kerk gingen met elkaar, met het gezin.
Ja.
Oké, okay. Heb je broers, heb je zussen?
Ik heb een zus en ik heb een broertje, maar goed, ik noem hem broer.
Ja.
Jolanda en Gijs. En,
Ja, hoe oud is Gijs dan?
Gijs is 5 jaar jonger, als ik het goed heb.
Ja, ja.
Die is van 53. 67, geloof ik, of zo.
Ja, ja, ja. Dus dan, die noem je nog broertje?
Ja, nou, ja. Nee, hij is mijn broertje, maar ik noem hem gewoon broer. Dus,
ja, snap ik. Oké. Okay. Nou, dat gezin, dat ging traditioneel 2 keer naar de kerk toe. En nou, je zit nu eigenlijk in een heel andere hoek. Hoe is dat zo gekomen?
Heb je tijd om het hele verhaal te horen? Of zal ik het?
Ja, we hebben wel het hele verhaal, maar.
Nou, weet je, ik ben op een gegeven moment werd ik best wel een beetje een rebelse jongen.
Oh.
Ik kwam met wat vrienden in aanraking.
Hoe oud was je toen ongeveer?
Nou, ik denk dat vanaf mijn geboorte ik tot heden rebels ben. Nee hoor. Nee, ik ben toen ik een beetje aan het puberen ging, geloof ik. Toen,
Je ging wel naar school toe?
Ja.
Oké, okay, de basisschool.
Ik heb de school ook afgemaakt.
De basisschool afgemaakt.
Ik ben wel van de HO afgegaan.
Kijk.
Daar had ik goede cijfers. Ik had voor Engels zo slecht, maar daar kwam ik wel met verkeerde vrienden in aanraking. Dat vind ik nog altijd jammer.
Ja.
Want daardoor ben ik eigenlijk van school moest ik gaan. Ik kon een andere richting gaan, verder op de HO. Maar ik wilde pertinent accountancy doen.
Oké. Okay.
Maar voor mijn Engels, ja, het leuk is, mijn kinderen moeten wel heel erg lachen, omdat ik natuurlijk heel veel in het Engels doe.
Ja.
Kwam ik niet hoger dan een 3. En ik had genoeg compensatie, maar ik moest een 4 hebben. Maar dan moest je dictees doen in het Engels. 1 fout, een punt. Ja, dan moet je bij Jack van de Tang zijn. Dan heb je al gauw een 1. Dus ja. Nee, maar ik kreeg op een gegeven moment in mijn jeugd, ik denk dat ik een jaar of 18 was, verkering. Verkering met Inge. Inge was 15, bijna 16.
Ja.
En nu zijn wij.
Is dat je huidige vrouw?
Ja, we zijn nu 35 jaar getrouwd. Ze was rooms-katholiek.
Ook nog.
Gaf heel wat te doen. En in de weg die wij ingingen, we hebben 5 jaar verkering gehad. Begonnen er ook wel heel veel geloofsvragen bij mij te spelen. Maar we hadden wel zoiets. En mijn vader heeft haar 3 keer het huis uitgezet. Want rooms-katholiek,
Inge.
Ja. Twee geloven op een kussen slaapt de duivel tussen, is echt gezegd.
Dat kon natuurlijk helemaal niet.
Nee, dat is tegenwoordig anders. Ja. Maar in die tijd was dat echt zo. Toen zijn wij toch wel gaan zoeken van, we hadden wel zoiets, nou, we moeten wel naar 1 kerk gaan. We willen wel naar 1 kerk. En toen zijn wij wat zoekende gegaan. Nou, voor mij was het heel duidelijk. Ik vond de Rooms-Katholieke Kerk echt geen sprake van. Mm-hmm. Terwijl ik geestelijk absoluut geen inzicht had, hoor. Maar dat was voor mij echt klaar. Toen zijn we naar de Griffemiddenkerk gegaan. Mm-hmm. Nou, daar was een vrouwelijke dominee met kort stekelig haar. En die ging mij vertellen over waarom we tegen kruisraketten moesten zijn.
Ja.
Dus dat was de laatste keer dat ik die kerk bezocht had. Ik dacht, wie ben jij? En volgens mij gaat een kerk toch ergens anders over.
Ja.
Toen zijn we gaan zoeken en toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen in de Christ-Griffemiddenkerk in Den Haag-West. Wat was een beetje een lichtere kerk. Daar mocht je ook tv kijken en zo.
Zo.
Zelfs op zondag.
Ja.
Vrouwen mochten daar een broek aan.
Oh,
hoefde geen hoedje op.
Dat voelde je wel, denk ik.
En nou, jawel, vooral voor Inge, die natuurlijk dat helemaal niet gewend was. Maar daar hadden we het heel leuk. We kregen een hele leuke jeugdvereniging. Leuke vrienden kregen we daar. Omdat ik best wel actief was en mijn woordje af en toe wel deed, werd ik gevraagd in de kerkraad. We zijn daar ook getrouwd. Toen werd ik kerkraadslid. Ik ben scriba een paar jaar geweest.
Ja.
En toen ben ik op een gegeven moment, ik zat in de autohandel. Dat is ook een heel verhaal.
Hoe ben je daar?
Mijn vader die had de zaak verkocht, had een groot bedrijf. Die ging als het ware rentenieren.
Ja.
Maar die ging van zijn hobby, werd onverwacht, zonder dat hij zelf opgezocht had, zijn beroep. Ik kwam van school af.
Rentenieren werd zijn beroep?
Nou ja, hij kon rentenieren op zijn jonge leeftijd al. Ja. En ik weet goed dat mijn vader die zei, kom maar bij mij in de zaak. En toen kwam ik en hij was in de auto's gekomen, eigenlijk doordat hij 2 auto's had, mijn moeder en hij. En hij dacht, ja, ik werk niet meer, dus ik heb er maar 1 nodig.
Ja.
Toen ging hij zelf de auto's verkopen voordat hij ze inruilde en dat lukte heel makkelijk. En dus hij kwam daar, toen zei die man, joh, wil je van mij wat gaan verkopen? En dat liep zo goed en toen werd dat stap voor stap werd dat uitgebreid en hij vond het leuk. Toen kwam ik, en ik weet nog heel goed dat hij een gele Opel Ascona, ik weet niet of je dat nog kent, een gele Opel Ascona 2.
Dat was een soort van
racewagentje. Het was een soort auto.
Ja.
Maar alles was fout aan die auto. De kleur was fout, het type was fout, tweedeurs was fout. Het kon eigenlijk niet slechter. Mijn vader had hem gekocht en hij kon hem aan de straatstenen niet kwijt. Dus hij zei, jij gaat maar eens proberen. Dus ik ben eerst die auto gaan poetsen, dat hij wat lekker glom. Toen kreeg ik een envelop mee met een lege factuur. Handgeschreven kon dat toen nog allemaal. En, ja. En papieren. En toen zei mijn vader tegen mij, ik wil dat je nu gaat en ik wil je nooit meer eerder terugzien dan dat je die auto verkocht hebt. 2 uur later liep ik het kantoor binnen, waarop mijn vader vreselijk boos op mij werd. Hij zei, wat doe jij hier? Ik heb je toch gezegd, je komt hier niet eerder terug voordat je de auto verkocht hebt.
Laat maar aan.
En ik gooide nonchalant de factuur met, ik weet niet meer of het 7000 gulden of 7000 euro of dat was, 7000 gulden.
Zullen wel gulden geweest zijn, ja.
En op het bureau, en mijn vader was totaal verbouwereerd.
Ja.
Ik ook hoor, dat ik het eerste beste autobedrijf binnenkwam. En ik daar eigenlijk gelijk een leuke klik had. Het was een heel groot, een hele grote Ford dealer, Ford Blijdorp.
Okay. Ja.
En vanaf dat moment is het eigenlijk heel erg gaan lopen. En,
ja.
Dus we zaten in die autohandel dus, dat wilde ik eigenlijk vertellen.
Ja.
Mijn vader die kwam veel bij de dominee in Scheveningen thuis. En die had een broer.
Welke dominee was dat?
Dat was dominee Sonneveld, als ik het goed heb. Dominee Sonneveld in de Christgereformeerde Kerk. En dominee Sonneveld had een broer, die zat in de Baptistenkerk. Natuurlijk helemaal fout, in Engeland, die woonde daar.
Ja.
En die had mijn vader een keer ontmoet en die zocht contact met mijn vader. Want zij hadden een kerk, of nee, ze hadden contact met een zendeling in Roemenië. En zij wilden hem zegenen met een auto. Ze hadden geld gespaard voor een auto, maar in Engeland zit je natuurlijk met stuur.
Ja.
Aan de verkeerde kant, dus ik heb of wij een auto wilden kopen. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb een auto gevonden, die hebben we verbouwd, klaargemaakt. En toen kwam de man naar Den Haag met zijn vrouw, de zendeling uit Roemenië, Fazel. Ik ben even zijn naam kwijt, Fazil.
Ja.
En ik haalde hem op bij, ik zal het nooit vergeten. Ik haalde hem op bij Centraal Station in Den Haag met de trein. En hij loopt naar me toe, grote bontmuts en bontjas om.
Ja.
Hij vroeg, bent u Jack van der Tang in het Engels? Ik zei ja, en toen zoende hij me vol op mijn mond. Dat was ook nooit meer vergeten. Ik heb er haast nog een trauma van.
Ja, ja, ja.
En,
ja.
Maar goed, we zijn bevriend geraakt. En in die tijd zat ik in de kerkraad. Kreeg ik steeds meer vragen over het geloof. En dacht ik van, ja, volgens mij zit ik in de grootste poppenkast aller tijden. Er is helemaal geen God.
Ja.
Kreeg ik steeds meer worstelingen over het geloof. Ik zag heel veel namaak. Dus je ging twijfelen. Ik had nog nooit de stem van God gehoord. Ik wist eigenlijk niks. Het was allemaal theorie. In ieder geval, toen kreeg ik van de stichting Bloemendaal. Dat heet nu Parnassia. Wij zitten nu vlakbij de nieuwe brandweerkazerne hier ook. Als ik op het moment hier zitten.
Ja.
Maar die was daar eerst niet.
Okay.
En toen moest de psychiatrische inrichting een eigen brandweerwagen hebben.
Mm-hmm.
Want er moest altijd binnen zoveel minuten een brandweerwagen kunnen zijn.
Okay.
Nou, nu kon dat met de brandweer. Dus hun eigen brandweerwagen mocht weg. Nou, wij hadden wat contacten daar. Want wij verkochten regelmatig auto's aan personeel daar.
Ja.
En toen kregen wij de brandweerwagen op voorwaarde dat wij die zouden weggeven. Ik ben toen nog op Radio West geweest. En die kregen wij en toen hebben we besloten om hem te geven aan via die zendeling in Roemenië, om hem naar Roemenië te laten brengen.
Dus er rijdt nu een Haagse brandweerwagen in.
Ja, ja, ik weet niet of hij nu nog rijdt, want het was echt een hele oude, hele gave.
Ja.
Zo mooi was die, maar met houten stoelen. Kan je
met houten stoelen?
Houten stoelen dus nog.
Dan ben je wel heel oud, Jack.
En heel oud, hè?
Ja.
En ik ben daarheen gegaan met mijn oom.
Naar Roemenië.
Iemand van de vrijwillige brandweer.
Mm-hmm.
En daar hebben we een heel avontuur meegemaakt. Maar wat daar eigenlijk het meest belangrijke van was, dat ik daar op een gegeven moment, we hadden nog geen mobieltjes, dus ik kon niet naar huis bellen.
Ja.
Dus ik schreef alles op en ik zat op een avond zat ik op het balkon, toen werd ik geroepen. En toen was er iemand binnengekomen. Ik denk dat hij 1,80 meter was of zoiets. Zwart pak, lang haar, lang wit haar, lange witte baard. Ketting om, ik weet niet meer precies, ik heb er nog een foto van. Mm-hmm. En hij werd voorgesteld als Fazile Krekou. Dit was in 1994.
1994.
En hij was 94, daardoor weet ik het nog. En als de grootste evangelist uit Roemenië, Moldavië, in dat gebied, want daar zaten wij aan de, over de Karpaten, bij de grens.
Tegen de Donau aan?
Nee. Het was echt wel bij Moldavië aan die kant.
Okay.
En ik ben even de stad kwijt. Soetjava. Stad Soetjava. En die werd voorgesteld. En die man gaat dus zijn verhaal vertellen. Ik moest het vertalen. Het werd in het Engels vertaald. Ik moest het in het Nederlands vertalen. En tijdens dat bezoek gebeurde er iets met me. Ik kan niet verklaren, maar er gebeurde iets met me. En ik weet nog goed, ik ervoer denk ik echt de kracht van God voor het eerst van mijn leven.
Wow.
De aanwezigheid van God. En we hebben nog 's avonds zitten praten. En toen ben ik gaan slapen. En de volgende morgen werd ik wakker in mijn bed. Ik lag in een groot tweepersoonsbed. Ik was gezegend, want mijn oom en de vrijwillige brandweer lagen in een klein tweepersoonsbed met z'n tweeën. Dus ik voelde me wat, zat ik ze steeds over te dollen.
Ja.
En ik voelde wat nats op mijn wang. En ik werd wakker daarvan. En toen zat deze oudere man op zijn knieën voor mijn bed, gaf mij een zoen, zei het in het Roemeens en ging weg. Ik kan het niet bewijzen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij daar een tijd voor mij heeft gebeden. In ieder geval, lange verhaal nog korter te maken, want het is nog veel meer gebeurd. Maar toen ik thuis kwam en Inge de deur opende, ze keek me aan. Het eerste wat ze zei, wat is er met jou gebeurd? Je hele gezicht is anders. Ja, en toen is mijn leven zo hard en drastisch gaan veranderen.
Ja, wat betekende dat voor bijvoorbeeld je relatie met je ouders?
Nou, die konden dat toen nog niet vatten, omdat ik het ook niet kon vatten. Omdat ik daar niet over sprak, omdat ik zelf aan het worstelen was. Wat was er gebeurd?
Ja.
Een van de dingen was toen ik in 1985 met Inge naar een begrafenis ging van een opa van mij. Mm-hmm. Maar niet mijn echte opa, maar ik noemde hem, dominee Gelijnse. Hij was dominee en zendeling geweest in Torratjeland in de Christgevende Kerk. En hij kwam bij mij thuis.
Mm-hmm.
En ik zat altijd op de grond naar zijn verhalen te luisteren over de jappenkampen, wat hij had meegemaakt, hoe hij zwemmen had geleerd. Dat zijn van die dingen nog geleerd dat ze bij Middelburg in de haven gewoon vanaf de kant erin in werd geknikkerd.
Ja. Ja.
Leer maar zwemmen en als het niet goed ging, dan sprongen ze hem erachteraan eruit te halen.
Ja.
Maar bij ons in de kerk mocht je bijvoorbeeld niet tv hebben.
Nee.
En ik zat met hem op zaterdagavond, als hij in onze kerk sprak, zat ik zaterdagavond met hem samen voetbal te kijken, want dat vond hij een leuke sport. Dus dat was natuurlijk niet helemaal correct. En ik zat hem te luisteren en ik had echt in mijn hart altijd, als ik later ooit, niet groot ben, maar als ik later ooit christen zou worden, dan wil ik worden zoals hij is. En, maar goed, hij was
maar
wel...
Maar je was toch christen?
Ja, naam christen, dat zegt niks. In ieder geval, ik ben samen met Inge... toen wij verloofden, dat is ook zo apart, en wij echt aan het worstelen waren, hebben wij hem in het verpleeghuis opgezocht in Hilversum. Nou, wie doet dat nou met zijn verloving? Dat deden wij.
Ja.
En toen hij in 1985 is overleden, voor ons huwelijk nog volgens mij, mm-hmm. We zijn er 85 getrouwd. Toen weet ik nog goed dat het helemaal vol was in Hilversum met dominees, allemaal zwart. Ik kan me niet goed meer herinneren, maar wij stonden achteraan. Ik had echt heel veel moeite met al dat zwart en al die dominees.
Toen al?
Nu heb ik wat meer respect daarvoor, moet ik zeggen.
Ja.
Juist nu kijk ik er al toch anders tegenaan.
Ja.
En toen heb ik hard op een stem gehoord. Ga heen en verkondig het evangelie.
Van wie?
Ja, van God. Ik heb echt hard op een stem gehoord. Niemand hoorde die, maar ik heb hem echt luid gehoord. Ik wist daar geen raad mee. Ik heb hem in mijn zak gestopt en mijn rits dicht gedaan. Zo zeg ik dat altijd. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
Ja.
Nou, toen ik dus terugkwam in 1994 uit Roemenië en op het punt stond eigenlijk om mijn geloof vaarwel te zeggen, want zo was ik erheen gegaan.
Ja.
Toen ben ik, toen kwam die stem hardop terug. Echt, ik hoorde hem als het ware weer gewoon.
En toen ben ik bijvoorbeeld met jou zitten praten?
En toen ben ik, naar de Bijbelschool gegaan. Toen heb ik een Bijbelschool gevolgd. Ik kreeg ineens uit het niets liefde voor Israël. Echt maar, uit het niets, liefde voor Israël. Ik werd thuis nooit wat verteld over Israël. Mijn vader had een vriend, was een Joodse zakenman, waar hij altijd met zeer veel respect over sprak. En zei, de Joden hebben iets wat wij niet hebben.
Ja. Maar hoe ging dat? Je gaat maar even te snel nu. Maar okay. Hoe werd dat thuis opgepikt?
We waren getrouwd.
Inge die stond erbij.
Nee, maar we waren getrouwd. Ja. Dus ik werd wel radicaal.
Hoe ging dat met Inge?
Die werd hopeloos voor mij.
Dat wilde ik even horen.
Die werd echt hopeloos.
Ja.
Want ik las een boek.
Ja.
En ik zei, dit moet je ook lezen. Want je krijgt een honger in de Bijbel lezen en de boeken lezen.
Ja.
En op een gegeven moment had Inge geloof ik 15 boeken naast de bed. En die kon maar niet volgen meer. Nee. En die snapte het niet.
Nee.
Die liep wat achteraan in dat hele proces.
Ja.
Maar
die moest zich waarschijnlijk al vragen, wat is er met Jack gebeurd?
Ja,
hoort,
maar ze zag wel
ineens stemmen.
Nee, dat is nooit
dat
echt een ding geweest.
Nee.
Want het is niet zo dat ik continu stemmen hoorde of zo.
Nee, nee,
was
nee.
Natuurlijk wat anders dan.
Dat snap ik.
Kijk, mensen die stemmen horen, hè, dat zijn vaak toch wel wat andere mensen.
Ja, maar mensen die zo radicaal, want ik ken je inmiddels. Bij jou bestaat de kleur grijs, die bestaat eigenlijk
nee,
niet.
Nee.
Maar die zo radicaal ineens van een naamchristen een oprechte levende christen worden, daar verandert nog wel
wat. Het gaf wel spanningen in het bedrijf.
Ja.
Mijn broer was er ook bijgekomen in die tijd, dus die werkte ook. En ik, overal waar ik kwam, sprak ik over mijn geloof.
Ja, in plaats van over auto's?
Ik heb autohandel altijd geweldig leuk gevonden, maar ik heb nooit interesse in auto's gehad.
Geen interesse in auto's?
Als ik ergens was, sprak ik altijd met mensen over hoe het ging met ze, hoe het met ze was. Ik was altijd geïnteresseerd in mensen. Auto's deed ik altijd een paar minuten de tijd.
Okay.
Heb je interesse, geen interesse? Ik kocht auto's, verkocht auto's. Dat was altijd bijzaak.
Ja.
De relatie met personen, dat vond ik altijd het meest gave.
Ja. En dat zit er nog steeds in, denk ik. Hè?
En maar dat vind ik in absoluut.
Ja.
En ik heb een leuk voorbeeld was dat bij de Suzuki dealer, de verkoopleider. Op een gegeven moment werd ik dus geconfronteerd met de volwassen doop. Ik wilde me laten dopen. En toen belde een verkoopleider van de Suzuki dealer op. En die zei, Jack, ik wil eens met je praten. Ik heb een heel apart verhaal. Hij zei, ik heb over je gedroomd. En ik zei, nou, ik hoop wel dat het een nette droom was, zei ik zo tegen hem toen. Weet je wel? En toen moest hij heel erg lachen.
Ja.
Nee, zegt hij, het is wel heel uitzonderlijk.
Oh?
En toen begon hij te beschrijven over de droom. Dat hij mij op een podium had zien staan. En dat er een heel veel licht om me heen was. En dat ik een getuigenis gaf. En alles wat gebeurt met een doop, zag hij voor me gebeuren. En wat moet ik daar nou mee? Dus ik heb toen uitgebreid verteld over de keuze die ik had gemaakt om het te laten dopen.
Ja.
En later is hij en zijn vrouw zijn bij mij geweest. Zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. Dus we hebben toen voor ze gebeden. En zij zaten heel erg in het hindoeïsme. Het waren Nederlanders.
Mm-hmm.
Ik heb eigenlijk daarna nooit meer echt contact gehad, omdat ik vlak daarna eigenlijk uit de autohandel ben gegaan.
Ja.
Wat wou ik nou eigenlijk vertellen? Want dan ga ik weer een zijweg in. Dus, ik was wel heel radicaal in mijn contact. En dat gaf wel heel veel problemen. Mijn vader zei, het is wel leuk en aardig, maar we hebben een bedrijf. Ik zeg, volgens mij verdien ik genoeg geld.
Ja.
Maar dat gaf wel problemen. En die stem kwam terug en ik begon te worstelen over van, wat wil God? Ik was inmiddels ook voorzitter geworden van CBMC. Ik leidde een...
Wat is dat, CBMC?
CBMC is Christian. Dat zijn christen zakenmensen. Het heeft nu wat andere betekenis als toen. We kwamen elke dinsdagavond bij elkaar.
Ja.
En baden en spraken met elkaar over het zaken doen. Wij werden een van de meest bijzondere groepen in een paar jaar tijd in Den Haag, in Nederland, van de CBMC. Hele bijzonder. Ik heb heel veel geleerd. Heb ik vrienden gekregen. Want je zit in een heel leerproces. De Bijbelschool erbij. Ja, er is
waar
in die tijd
die
zoveel gebeurd. Die heb ik bij de ETA gedaan.
Dat
was toen in Vlaardingen. Dat is later naar Zwijndrecht veranderd. Maar dat is altijd voor mij wel een gevoelig puntje. Want dit was 4 jaar toen ik begon. En als je een bedrijf hebt en gezin met jonge kinderen.
Ja, dat wil ik zeggen.
En toen ik 2 jaar had gedaan en dacht op de helft te zijn, toen werd de Bijbelschool 6 jaar.
Och.
En toen moest ik gewoon 4 jaar nog.
Ja.
En dat heb ik altijd als heel onrechtvaardig gevonden. Nog steeds eigenlijk.
Mm-hmm.
En daardoor heb ik wel de 6 jaar volgemaakt, maar niet al mijn vakken meer gedaan.
Okay.
Want ik heb echt geworsteld om doorheen te komen. Want
als
je een heel leven
hebt
en dan dit.
Ja.
Dus ik heb alles gehaald behalve mijn Grieks en mijn Hebreeuws. Ja.
Okay. Hey, en de thuissituatie, hoe was die inmiddels?
Nou ja, Inge, de leven ook wel heel veel. En die zag natuurlijk dat er echt daadwerkelijk wat veranderde.
Mm-hmm. Jullie hebben ook kinderen, hè?
Wij hebben 4 kinderen, ja.
Ja. Van de leeftijd?
Nu 33, 31, 29 en 21.
Ja, dus die maakten dat allemaal heen wat er met hun vader gebeurde.
Ja, ze waren natuurlijk. Het is in 1994 geweest, hè? In
ja.
die tijd. Dus dat is wel even een tijdje geleden. We zijn 35 jaar getrouwd inmiddels.
Ja.
Dus dat is 25 jaar geleden. Ja, die hebben wel meegemaakt vanuit de kerk.
Ja, precies.
Vanuit de kerk naar de Pinkstergemeente. Mm-hmm. En vanuit de Pinkstergemeente even wat gezweefd. Ja, gezworven, ja. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè?
Ja,
zwerven. En toen zijn we uiteindelijk hier met de stichting begonnen met een gemeente. Ik weet dat wij een zaal hadden. We kregen stoelen, geluidsinstallaties. En toen zei Inge, je moet een gemeente starten. En toen wilde ik niet. Inge zei, je bent daarvoor geroepen en God geeft je alles. Je kunt geen nee zeggen.
Mm-hmm.
En toen zei ik, oké, dan beginnen we. Maar ik wil het niet alleen. En dan mag niemand het weten. Dat heb ik echt gezegd, mag niemand het weten.
Mm-hmm.
Dan moet God mensen gaan sturen. Want ik wil echt zeker weten of dat zijn wil is.
Maar dat besloten jullie als gezin of zo?
Nee, Inge en ik samen. Want de kinderen die werden een beetje moe van ons. Eerst vanuit de zondaggemeente, toen naar de Pinkstergemeente. En de Pinkstergemeente was weer niet goed. Toen werd het ineens weer sabbat. Dus ze dachten, paps en mams hebben
het
hype.
Die zijn het
die zijn een beetje weg kwijt.
Ja.
En ik denk dat dat wel iets is wat in veel gezinnen gebeurt momenteel.
Ja, absoluut.
En ik snap dat ook wel.
Waarom snap je dat?
Nou, ik snap
waarom
wel.
Zou het komen dat mensen aan het zwerven raken?
Omdat er heel veel gebeurt in allerlei kerken. En als je tot geloof komt of je krijgt ineens een andere visie op iets en iemand anders krijgt dat niet, is het soms heel lastig om uit te leggen. En mensen zeggen dan van ja, dus wij zijn niet goed genoeg. Of wij doen het dus helemaal fout. En je wil ook mensen niet veroordelen.
Mm-hmm.
Dat mogen we ook niet. Ik snap dat heel goed. Ik snap echt dat mensen en kinderen worstelen met het feit dat hun paps of mams ineens de Sabbat gaan vieren. Want
dat is een hele stap.
Want een van de dingen is dat mijn moeder bijvoorbeeld zegt. En ik ben ervan overtuigd dat dit de stem is van velen gelovigen uit traditionele kerken. Wie ben jij om dat te zeggen? De dominee weet het toch veel beter? Want dat is het antwoord, hè? De dominee. Want de dominee heeft ervoor gestudeerd. Ja. Dus die weet het.
Ja, ja.
Ja.
Af en toe heb je het gevoel, denk ik. En ik kom ook uit een traditionele kerk. En heb een hele grote zwerftocht gemaakt. Dat je niet met je moeder of met je vader of met een broeder of zuster aan het praten bent, maar met de dominee. Want de dominee zegt dat.
Ja, ja, absoluut.
Ja, 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 dat is moeilijk. Maar zat je op het moment dat je met een gemeente wilde beginnen, zat je nog steeds in de autohandel?
Nou, laat ik even zo gaan. Ik denk dat ik nog een paar dingen moet vertellen die toch wel heel belangrijk geweest zijn. Ik kreeg liefde voor Israël,
ja.
Terwijl ik dat heel apart vond. Ik weet niet meer welk jaar, maar ik ben ooit voor Family 7 voor een getuigenis gevraagd. Klein half uurtje, dus jij vraagt veel meer, Kees. Maar toen ik had een boek gemaakt, hè, een verslag voor mezelf van Roemenië. En toen ik dat ging lezen, toen zag ik op het visitekaartje staan van de man waardoor ik tot geloof ben gekomen, een grote Davidster. En toen ik naderhand navraag ben gaan doen, bleek dus dat hij een Joodse man was. Dus ik ben echt door een Jood tot geloof in een Jood gekomen.
Het is echt niet te geloven.
En dat heb ik nooit geweten.
Was dat Vasil?
Ja, Vasil Krekel. Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Leeft de man nog?
Nee, 94 was dat, dus dan zou hij nu 120 zijn.
Ja.
Zeg nooit, maar dat geloof ik niet. Hij leeft nog, maar of dat hier op aarde is.
Ja, precies. Hij heeft het bezwaarlijk beter.
Maar hij had trouwens een heel bijzonder visioen toen hij mij dat vertelde. Maar dat ga ik nou niet doen. Even kijken. Dus dat gebeurde daar. Toen gingen wij bijbelstudies volgen. En toen luisterde ik een keer naar een preek. En toen werd ik zo aangesproken om mij te laten dopen, de onderdompeling.
Zat je toen nog in welke kerk zat je?
Toen zat ik in de... toen waren we volgens mij al naar de Pinkstergemeente gegaan. Okay. En dat had ook wel te maken met de doop. Dat wij weggegaan zijn uit de christelijke kerk. Omdat iemand die zich liet dopen door onderdompeling, die in de traditionele kerk was, werd verketterd.
Ja.
Maar ik had vrienden die dat hadden gedaan. En ik zag mensen die zo God toegewijd waren, zo oprecht, zo bijzonder dat ik gewoon absoluut niet in mee kon gaan dat zij God verloochenden als het ware. Hè? Een opvoeding zouden verloochenen. Dat was voor mij echt, daardoor ben ik ook wakker geworden. Dat was ook iets. En mijn oom, ik weet nog goed, mijn oom die mee was geweest naar Roemenië, was tot geloof gekomen, ook uit de traditionele kerk. En hij en zijn vrouw, de tweelingzus van mijn moeder, lieten zich dopen. Inge en ik gingen daarheen.
Uh-huh.
En die dominee, die voorganger die hun ging dopen, die sprak ik. En die zei... jij bent de volgende. En ik dacht, joh, malle. Ik dacht iets anders. Dat gaat echt niet gebeuren. Ik ga me niet laten dopen. Vlak daarna werd ik toch bepaald bij dopen. En ik weet nog goed dat ik in de auto zat te luisteren naar een cassettebandje in die tijd nog. En dat ik echt de beslissing heb genomen, s'avonds in gebed. Ik wil me laten dopen, maar ik doe het alleen samen met Inge. Ik wil niet alleen, maar ik ga niets tegen haar zeggen. Ik wil geen ene invloed op haar leven hebben, op haar keuzes. Mm-hmm. Het moet echt haar keuze zijn. En wij deden in die tijd een bijbelstudie van Louis Palau uit Zuid-Amerika. En die had het over hoe belangrijk het is als je een keus maakt, dat dat niet alleen geestelijk is, maar dat je ook bereid moet zijn om je lichaam, je totale lichaam aan Jezus,
helemaal uit te leveren.
Helemaal over, dus alles. Ja. Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk. Mm-hmm. En dat heeft mij zo geraakt. En ben je ook bereid om te sterven, want je lichaam kan dat inhouden. En toen heb ik tijdens die avond, en toen zaten Inge en ik daarover te praten. En toen heb ik besloten dat ik dat echt wilde. En wij knielden allebei neer. Voor de salontafel, zeg maar. En toen baden, en toen zei Inge, ik wil me laten dopen. En dat was geloof ik 3 dagen nadat ik de beslissing had genomen. Je hoort wel eens andere getuigenissen van huwelijken waar het veel langer duurt of helemaal niet gebeurt.
Ja, absoluut.
Dus dat heeft mij heel erg overdonderd. En toen hebben we ons laten dopen, hebben we een geweldige strijd gehad. Ik heb een heel bijzonder getuigenis daarover hoe belangrijk dat is. En heel
kun je er iets over vertellen?
Ja, dat gaan we ook doen, want ik praat een stuk door, hè, dat weet je.
Ja, absoluut.
Ik leidde de CBMC.
Ik grijp af en toe wel even in en dan gaan we weer terug. Want anders ben je straks aan het eind van het verhaal en dan weten we het zelf toch niet.
Heb ik nog niks verteld.
Nee,
ik heb een... Ik leidde de gebedsgroep op de zakengroep op dinsdagavond.
Ja.
En ik heb daar verteld dat ik mij ging laten dopen. Mm-hmm. Waarbij iedereen zei, dat moet je aan je ouders vertellen. En ik dacht, dag, ik weet hoe mijn ouders gaan reageren. Dan gaat Jack van het Dank nooit doen.
Nee, dan gaan ze de vlag waarschijnlijk
goed,
niet over.
Goed, dat werd een repeterende factor op de dinsdagavonden. En de dag kwam dichterbij. En we hadden dinsdagavond hadden we dan. En dan zou ik zondag gedoopt worden. Dus toen zei ze, en heb je het nou verteld? Dus jongens, ik zeg, jullie kunnen makkelijk kletsen. Maar ik weet wat er gaat gebeuren en jullie niet.
Mm-hmm.
En we gaan voor je bidden. Dus ineens, ik in de cirkel, iedereen om me heen. En men ging voor mij bidden dat ik het aan mijn ouders zou gaan vertellen. Dus ik knikte heel braaf ja. En toen we naar huis gingen, dacht ik, nou, ze kunnen me wat. Ik doe niks. En nu gebeurt het. Ik was de dag daarna op woensdag vrij. Want ik had een examen voor mijn bijbelschool. En ik wilde mij voorbereiden op mijn bijbelschool.
Mm-hmm.
Dus ik zit woensdag thuis. En de relatie met mijn ouders, want we waren overgegaan naar de Pinkstergemeente, was al niet zo goed.
Nee.
Dus op woensdagmorgen wordt er aangebeld. Inge was toevallig ook thuis. Was ook zeldzaam, want die was vrij en ik weet niet meer waarom. En Inge doet open. Ik zat boven op onze slaapkamer te studeren.
Ja.
En mijn vader en moeder staan voor de deur. En het eerste wat mijn moeder zegt, waar is Jack? Want ik heb Jack nodig, want hij heeft boeken van mij geleend. Was helemaal niet zo. Ik leende helemaal geen boeken van haar. En ik heb die boeken nodig. Jack zit boven te leren in de slaapkamer. En wat gebeurt er? Mijn beide ouders lopen naar boven. Ja. Waarom gaat mijn vader mee? Dat is totaal geen logica. Mijn ouders gaan allebei naar boven, stormen mijn slaapkamer in en staan daar. En voordat mijn moeder wat zegt, hoor ik ineens een stem. Oké, jij wilde niet naar ze toe. Nou heb ik ze bij jou gebracht. Dat hoorde ik echt. En toen wist ik dat ik het moest vertellen. Nou, ik kan je vertellen dat ik snel aan het zweten was. En toen heb ik dus gelijk verteld wat er dus ging gebeuren.
Ja.
En toen gebeurde het plaatje exact zoals ik dat had verwacht.
Ja.
Ze ontplofte van boosheid. Ze waren woest en ik vervloekte hun opvoeding. En had ik vervloekt en al dat soort dingen.
Ja.
En ze gingen weg. Maar toen dacht ik, dit kun je toch niet verzinnen zoiets. Dat dit op deze manier gebeurt als antwoord op het gebed.
Ja. Je hebt eigenlijk een aantal keren in je leven, op cruciale momenten, heb je voor jou hoorbaar de stem van God gehoord.
Ja.
Ja. Heb je dat ook zo tegen je ouders verteld? Want
Dit verhaal wat ik nu vertel? Ja. Nou, mijn vader leeft niet meer, mijn moeder niet. Nee, mijn moeder.
In die tussentijd.
Misschien luistert ze wel. Nee, ik heb nu een hele goede relatie. Ook met mijn vader had ik een goede relatie. Op het laatst. Het is al een hele tijd heel slecht geweest.
Ja, ja.
Maar nu, nu heb ik op zich wel een goede relatie met mijn moeder.
Ja, ja, maar goed, dat mensen op een gegeven moment de stem van God horen, dat is niet echt binnen de traditionele kerken gewoonlijk.
Daar praat ik nooit zo openbaar over. Nu ook niet voor de radio.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar misschien is dat wel heel jammer voor christenen die daar nooit iets van meemaken of nooit iets van vernemen.
Maar het is niet dat zo dat, dat dus ik elke dag dat hoor. Hè?
Niet.
Nee, het is voor mij ook een worsteling hoor.
Ja.
Ik heb het een paar keer gehad, maar het is echt niet zo dat ik elke dag de stem van God hoor. Absoluut niet.
Nee.
En soms hoef je de stem van God niet te horen. Want als je ergens mee worstelt en het antwoord staat in de Bijbel, waarom zou God dan spreken?
Ja, absoluut.
En hij kan ook door mensen heen spreken.
Ja, absoluut.
Dus,
ja.
En hij kan ook bij mij werkt het zo dat ik echt een stem in mijn denken hoor.
Okay.
Niet hardop. Dat is alleen maar gebeurd met de begrafenis,
dat
ik het hardop hoorde.
Ja. Ja. We maken hier even een break met de muziek die Jack heeft uitgezocht. Ik zou zeggen, geniet ervan. En aan de andere kant van de muziek hopen we u weer te ontmoeten.
Mama, 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 mama נפשי תערוג אליך אלוקים, כאייל תערוג לפיקי מים, כנפשי תערוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לקהלך, מתי אבוא וראה בני אלוקים, מתי אבוא וראה בני אלוקים.
פרחתך. We pakken het gesprek met Jackie verder op en we waren bij de handel gebleven, bij de autohandel, waarin hij redelijk succesvol was. En op een gegeven moment was het afgelopen, denk ik. Hoe is dat gegaan?
Nou, jij vroeg in het begin eerder al over, gaf dat geen spanningen? En mm-hmm. Dat gaf spanningen, hoe ik radicaal ook was geworden. Stond er anders in, sprak heel veel over het geloof, bad met klanten, ik deed van alles en nog wat. En ik begon te worstelen over mijn roeping, dat ik toch iets anders moest gaan doen. Maar ik was niet, ik nam geen beslissingen. Eigenlijk had dat ook te maken, ook denk ik, met een heel proces in mijn leven. Maar je bent ook vader van een gezin, je bent ook verantwoordelijk voor de kinderen.
Moest brood op de plank komen.
En Inge heeft een tijdje echt voor de kinderen gezorgd. Ze was dan vrijwilligster op de peuterzaal.
Ja.
Later is ze wel gaan werken bij het Leger des Heils.
Was jij zo'n vader die op zondag dan nog wel het vlees sneed?
Ik zou vertellen, er is een periode in mijn leven geweest. Toen heb ik de afgelopen week nog met iemand over gehad. Dat mijn vader kreeg slokdarmkanker en die werd geopereerd.
Mm-hmm.
En toen had ik ineens alles op mijn schouders. Wij kochten voor 100.000 euro's per week aan auto's.
Zo.
En dat was heel normaal. En toen ik het ineens alleen moest doen. En ik naar Schiphol reed, we deden ook veel in huurauto's, kocht ik voor een vermogen aan auto's. Terwijl niks anders was dan altijd, maar ineens was ik zo belast met van, oh, als we maar niet fiet gaan.
Ja, want je was alleen verantwoordelijk op een gegeven moment.
Ja, en toen moest ik deed ook de administratie en toen heb ik een tijd, 19 uur per dag gewerkt.
19 uur?
19 uur per dag, ja. Ik had een discussie namelijk met mijn zoon erover, die afgelopen vrijdag 16 uur had gewerkt en zaterdag zijn werk af zei omdat hij zo moe was. En toen ik zei van hoe ik daarin had gestaan, gaf dat een heftige discussie, want hij geloofde me niet.
Ja.
Maar ik werd wel een beetje een explosief vat. En daar schrok ik wel van. Toen ben ik anders erin gaan staan. Ik heb mensen ingehuurd. Er gebeurde een hele ontwikkeling in mijzelf. Ik begon te worstelen over de toekomst. Van, is dit echt wat God van mij vraagt? Uiteindelijk ben ik door de omstandigheden uit het bedrijf gestapt. Is niet op een hele leuke manier gegaan. Ik heb toen een hele moeilijke tijd gehad waarin ik al mijn geld, alles wat ik gespaard had, alles zat in de zaak, maar ik kreeg niks. We hadden geen geld voor boodschappen doen om ons hypotheek te betalen. Maar in die tijd is er wel iets heel erg bijzonders gebeurd. Wij baden elke morgen samen. Ons geloofleven werd heel erg verdiept. Onze relatie werd heel erg bijzonder gemaakt. En toen op een gegeven moment in dat zoeken ben ik weer, toen sprak God door prediker, hij zoekt op wat voorbij gegaan is. Dat was voor mij een woord om weer in de autohandel in mijn eentje verder te gaan. Dan krijg je te maken met banken, want ik had geld nodig voor de autohandel. Voorheen smeekte de bank of ze alsjeblieft geld aan ons mochten lenen, want we hadden geen geld nodig. Maar nu had ik het wel nodig en nu werd ik gestraft. Dat betreft door de bank. Ja, daar heb jij ook nog bij gewerkt. Ik word bijna boos op jou.
Nou, we gaan geen namen noemen nu. En we gaan verder gaan. Nee, hoor, heel snel verder met dit onderwerp.
Was een andere bank. Maar ik ben in die tijd heb ik alleen bezig geweest. Ik kocht een oprijwagentje. Ik had het heel moeilijk. Ik dacht, het wordt echt gewoon voor mij. Al mijn klanten blijven bij mij.
Ja.
Dat ging dus niet zo makkelijk. En ik verdiende dus niks. En ik had echt mijn bedrijf op mijn knieën toegewijd. Ook met mijn vrienden van de CBMC. Mm-hmm. Dit was een bedrijf waar de tienden naar Gods Koninkrijk zouden gaan. Dat was op een manier dat ik nooit. Ik was ervan overtuigd dat God zou gaan zegenen op de wijze hoe ik begon. En dat gebeurde dus totaal niet. En,
bracht je dat niet ongelooflijk aan het twijfelen?
Dat bracht mij aan het twijfelen.
Ja.
Ik weet nog heel goed dat uiteindelijk na weken, ik had ook besloten dat de eerste auto die ik zou verkopen met winst. Die hele winst zou volledig naar Gods Koninkrijk gaan.
Dat is nogal wat als je überhaupt niks verdient.
En ja, maar toen ik dat besloten had, was het nog niet natuurlijk dat ik niks verdiende. Dus ik had geloofd dat er heel veel zou gaan gebeuren.
Ja.
Toen ben ik, toen kwamen er twee auto's aan die ik zou gaan verkopen. De ene was 1500 gulden geloof ik toen. En de ander was 250 gulden. En ik moet mij schamen om het te bekennen, maar ik heb alles gemanipuleerd om die auto van 250 als eerste te laten zijn. Omdat het andere geld natuurlijk, dat kon ik heel hard voor mijn gezin gebruiken.
Ja.
En ik weet nog goed dat ik op dinsdagavond op de Troelstra Kade reed naar de CBMC. En ik was echt aan het worstelen met God over de eersteling.
Het gevecht.
En ik heb op dat moment, daarom weet ik nog de straat, heb ik echt besloten, Heere God, ik doe alles. En ik hoop, er veranderde iets in mijn hart, dat echt die dikke winst het eerste zal zijn, zodat ik dat ik u mag zegenen daarmee.
Ja.
En dat heb ik ook gedeeld toen. En tot mijn spijt gebeurde dat dus ook. Het werd inderdaad te grote. Maar goed, ik had er helemaal geen spijt. Ik vond het geweldig. Nee, en toen heb ik na de hand heb ik mijn kinderen allemaal op papier 250 gulden gegeven. En, en toen heb ik mijn vrouw en ikzelf hebben allemaal moesten ervoor bidden. Ik wilde ze bewust maken hoe belangrijk het geven van tien is. En dat was heel bijzonder. Ze hadden allemaal een eigen project. Dus we hebben dat geld toen overgemaakt als bedrijf naar die projecten. En die andere verkocht ik ook. Maar goed, toen dacht ik, bingo, nu gaat het lopen.
Ja. Nou, ik ben goed gehoorzaam geweest, nu moet hij me wel gaan zegenen.
Dat dacht ik echt, zoals jij dat nu zegt. Ja. Heel oprecht. En dat gebeurde dus niet. Dus het werd steeds moeilijker en moeilijker. Ik was aan het nadenken over hoe moet ik verder. Als je het helemaal alleen doet, is het ook heel zwaar. Ik kon ook niet meer vakantie nemen, want ik had echt het gevoel, als ik iets niet doe, als ik niet werk, verdien ik niks. Dat werd heel lastig. Toen kwam er op een gegeven moment een oudste van de Pinkstergemeente naar mij toe. En die zei, Jack, ik wil met je praten. Dus die kwam ons thuis praten. Hij zei, ik heb mijn zaak verkocht. Had een heel groot bedrijf gehad. Mm-hmm. Hij zei, ik geloof dat God van mij vraagt. En het aparte is, de week daarvoor belde een vriend op. Een man die dus directeur was van een groot autoverhuurbedrijf op Schiphol. En die zei, ik werk samen met een bedrijf in Brussel. Dat is een van de grootste autobedrijven in Europa.
Mm-hmm.
Die zoeken een partner in Nederland. En, maar je moet dan 1/3 van het bedrag zelf inbrengen. Dat was 1 miljoen. Hij zei, en dat houdt in, als je dat zou doen, dan kun jij in de kortste mogelijke tijd misschien wel het grootste autobedrijf van Nederland worden. En toen ben ik heel erg, daar ging ik over nadenken. Toen kwam die man, die oudste, die kwam naar mij toe. En die zei, Jack, ik geloof echt dat de Heer mij heeft laten zien. Hij zei, ik ben bereid om 1 miljoen gulden in jouw bedrijf te gaan stoppen.
Zo.
En hij wist dus niet dat ik net de week daarvoor dat had gehad.
Gesproken had, ja.
Dat was heel bijzonder.
Dat breng je in enorme.
En toen merkte ik dat er een vraag op mij kwam. Ga ik voor het grote geld? Want ik wist, als ik die weg zou gaan, en ik zat ook op de Bijbelschool.
Ja.
Als ik die weg zou gaan, zou ik dag en nacht moeten werken. Want je kunt niet een bedrijf leiden half. Je moet er volledig voor gaan of niet. Toen heb ik vreselijk geworsteld en toen heb ik uiteindelijk besloten om het niet te doen.
Dat moet een hele worsteling geweest zijn, denk ik.
Ja, heb ik niet gedaan. En ik ben nog altijd dankbaar dat ik het niet gedaan heb, want anders had ik hier niet gezeten. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja.
Daarna was het zo, kwam ik met Jan-Willem van der Hoeven.
Het lijkt wel een soort, mag ik even terug nog, het lijkt wel een soort als een soort verzoeking voor je geweest te zijn om dat los te kunnen laten. Nou, van wie wil je nou eigenlijk volgen? Wil je eigen gang gaan en daarin veel geld te verdienen? Of wil je echt mij volgen?
Ja, kijk, als ik veel geld had verdiend, had ik natuurlijk veel kunnen geven. Zo stond ik wel in het leven.
Ja.
Want ik was echt oprecht tot geloof gekomen.
Ja.
Maar je moet wel beseffen dat voordat ik uit de zaak stapte, waren wij van de grotere en bekendste in Nederland.
Mm-hmm.
Werden we bij grote bijeenkomsten, waren we altijd als de grote autohandelaren, werd ik uitgenodigd. Iedereen kende mij.
Ja.
En iedereen wist ook. Ook in de autohandel, niemand geloofde het. Wij draaiden nooit kilometers, hebben we nooit gedaan. Nou, dat deed iedereen. Mm. En Mijn vader heeft me altijd geleerd, mijn ja is mijn ja en mijn nee is mijn nee. En zo sta ik nog steeds in het leven. Ja. Ook bij mijn kinderen leer ik dat. Als ik echt merk dat ze iets beloofd hebben, ze doen het niet, dan kan ik heel boos worden. Omdat ik gewoon vind dat je ja en ja moet zijn. Dat is ook bijbels.
Ja, absoluut.
Nou, in ieder geval, wat wilde ik nou vertellen? Toen kwam ik zover dat ik met Israël bezig kwam. Ik kwam op een hele bijzondere manier in contact met Jan-Willem van der Hoeven.
Jan-Willem van der Hoeven?
Jan-Willem van der Hoeven is de oprichter van de Near East Ministries. Is de oprichter van de Christelijke Ambassade van Jeruzalem. En, en is de oprichter nu van de International Christian Science Center. Okay.
En wanneer kwam je met hem in
dat zal geweest zijn, denk ik, in 19, vermoed ik, 98 of zo. 97, 98.
Ja.
Iets in die koers, of 99. Ik weet het echt niet meer.
En je zat toen nog in de Pinkstergemeente?
Ja.
Oké. Okay.
En in ieder geval, toen is het zo gegaan dat we leerden elkaar kennen. En toen vroeg hij of ik zijn opvolger wilde worden in Nederland. En dan zou ik langzamerhand stap voor stap verder gaan in een bediening. Dat ik over een Israëlbediening zou krijgen. En dat ik in Nederland het werk voor Israël zou gaan leiden.
Maar Israël kwam toch niet zomaar 1, 2, 3 uit de lucht vallen bij jou?
Nee, daar was ik al lang mee bezig.
Hoe ben je daarmee in contact? Want
dat heb ik eerder verteld. Ik ben echt ineens liefde gekregen voor volk Israël. Dus ik ben van echt gaan lezen van
moment.
Een ander moment uit het niets. Kreeg ik echt door de Heilige Geest liefde voor Israël. Ik ben heel veel gaan lezen. Ik ben gaan luisteren naar spreekbeurten. Toen kwam ik met Jan-Willem van der Hoeven in contact.
Ja.
En, nou, die zat toen in Soest, geloof ik. Of wat was het? Nede, vlakbij. Een plaatsje. Daar had hij zijn hoofdkantoor. En er werd aan mij gevraagd.
En het hoofdkantoor van?
Van de International Christian Science Center.
Okay. Ja.
Toen zou ik één dag in de week zou ik daar gaan werken.
Mm-hmm.
Zou ik langzaam een beetje opgeleid worden en ingewerkt worden in de hele materie. En toen had ik gebeden samen met Inge. Inge bleek achteraf helemaal niet zo enthousiast. Die had het gevoel dat het niet goed was wat ik deed.
Mm-hmm.
Toen zijn we gaan bidden. Toen hebben we gevraagd, heer, wilt u dit werk gaan bevestigen? Dus we zouden een maand lang eerst proef gaan draaien. En dan zou ik één dag in de week dan doen. En dan zouden we kijken of ik wat ik normaal verdien in 5 dagen, of ik dat in 4 dagen kon doen. En ik kan je dit vertellen. Dit was de slechtste maand ooit uit mijn carrière. Ik verkocht vrijwel niets in die maand. En op de laatste dag van de maand werd er een auto gestolen waar ik niet voor verzekerd was. En ik heb vaak gezegd, en toen niet, maar nu moet ik erom lachen, van nou heer. Dat was wel heel duidelijk, maar het had het niet wat minder duidelijk mogen zijn van nu.
Ja, ja,
dus dat was de weg niet.
Ja, ja.
En toen heb ik besloten om te stoppen met de autohandel. Ik merkte echt dat ik daar geen vreugde meer in had. Dat ik eigenlijk toch samen zou willen werken.
Heb toen, je dat als een soort ervaren dat God die weg voor je afsneed of niet?
Ja, heb ik wel ervaren. En ook, hij heeft mij niet gelijk gebracht in het bedrijf. Want doordat ik eigen baas was, kon ik ook veel tijd besteden thuis met studeren over mijn bijbelschool.
Ja.
Daardoor kon ik heel veel tijd geven aan studies of als ik examens had. Toen ben ik gevraagd door mijn vriend, die had TopTech uitzendbureau. Daar ben ik gaan werken. Daar heb ik heel veel geleerd. Ik zou daar opgeleid worden tot kantoorleider van het grootste met 150 man personeel of zo. Het is nooit gekomen, want alles stortte in en ik ben toen weggegaan. Hij verkocht de zaak. Maar daar heb ik wel een les geleerd. En dat is ook trouwens interessant voor iedereen, want dat is voor mij altijd. Soms ook met personeel of met verkopen of met een gemeente. Soms wil je iets heel graag en kun je, als je een mooi verhaal vertelt, kun je mensen binnenhalen. Of je kunt iets verkopen of je kunt iets vertellen.
Mm-hmm.
Maar als je niet duidelijk bent aan het begin van het proces, niet radicaal duidelijk bent, alles vertelt, ook de negatieve dingen.
Mm-hmm.
Eerlijk zijn, als je dat niet doet, achtervolgt je dat de hele weg met die persoon. Dat heb ik echt geleerd vanaf het begin, hoe pijnlijk het ook is, hoe graag je soms ook mensen aan het werk wilde hebben en niet altijd alles vertelde over de nadelen. Mm-hmm. Want dan had je iemand aan het werk.
En er kwamen de nadelen achteraf.
Altijd na de hand en had je een probleem en dan was het moeilijk uit te leggen. Als je het vanaf begin deed, was het altijd, ik heb het je toch verteld.
Ja.
Ik heb het je toch verteld, ja, je hebt gelijk. En dan was er nooit een probleem.
Ja, had je waarschijnlijk minder kans.
Dat heb ik echt, ja, maar op zich viel dat wel mee. Maar dat is echt een les die ik daar geleerd heb. Nou, daar ging van alles gebeurde. Daar toen vroeg mijn zwager mij in het schildersbedrijf, die had een aantal mensen. En daar ben ik verantwoordelijk geworden voor 50 man personeel. Ik deed administratie, het personeel. Daar heb ik ook heel veel geleerd. En toen had ik inmiddels een stichting opgezet. Maar dat is misschien
voor de volgende keer.
Volgende keer.
Ja. Nou Jack, dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, voor deze keer. En willen we nog gaan luisteren naar een volgend lied van je, wat je hebt uitgezocht. En de volgende keer, volgende week, hopen we weer samen dit gesprek te vervolgen. Mocht u vragen hebben aan Jack, stel ze gerust. Stuur een mail naar kees@radioisrael.nl. En ik zal ze aan Jack voorleggen ter beantwoording. Dit is je kans. We gaan luisteren naar de muziek.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.